Verrassende vakkennis, een podcast van Zozijn. Laat je inspireren door je collega's, praktijkvoorbeelden en verdiepende vakkennis. Verrassende vakkennis, de podcast voor ons vak. Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. We zorgen voor een positief klimaat, waarin liefdevolle en professionele zorg en ondersteuning wordt geboden aan iedereen die aan ons is toevertrouwd. Dat doen we vanuit de dialoog. Dat is onze grondhouding. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? In dialoog zijn en blijven, ook als het wat ingewikkelder wordt? Dat is de vraag die we vandaag bespreken in de derde aflevering van de podcast over grondhouding en dialoog. Mijn naam is Femmelien Blom en bij mij zijn aangeschoven vandaag Riet Messerschmidt. Welkom.
Ja, hallo. Ik werk als gedragskundige bij Zozijn. Ik ben heel erg geïnteresseerd in grondhouding en dialoog. Niet vanzelfsprekend, soms een moeilijke zoektocht. Daar gaan we het over hebben vandaag, denk ik.
Ja, en Riet, jij en ik gaan niet alleen het gesprek aan. Loes Dijker is ook weer aangeschoven. Fijn dat jij er bent.
Ik ben blij dat ik weer mee mag praten over de ongelooflijk ingewikkelde zoektocht naar hoe doe je dat nou in dialoog zijn en in die grondhouding blijven.
Ja, want jij werkt als teamcoach binnen Zozijn, maar je hebt daarnaast nog andere taken.
Ja, teamcoach, gespreksleider, moreel beraad, trainer, altijd bezig met wat heeft de medewerker nodig om goede zorg te kunnen verlenen aan de cliënt.
En word jij dan vaak ingevlogen op het moment dat de situatie wat ingewikkelder is?
Ja, eigenlijk altijd. Eigenlijk altijd op het moment dat er iets is wat niet zo lekker vanzelf loopt. Dan is de teamcoach wel iemand die mee kan kijken, omdat wij nieuwsgierig zijn naar wat maakt nou dat hier gebeurt wat er gebeurt.
Dan zal je wel barstensvol voorbeelden zitten met allemaal ingewikkelde situaties.
Er zijn heel veel voorbeelden. En het mooie is dat al die voorbeelden, die vergeet ik eigenlijk ook weer een beetje. Want zolang het gaat over wel eens niet eens en jij deed dit en jij zei dat, dat hoor ik eigenlijk nauwelijks. Want waar het over gaat is dat er altijd in de onderstroom, in de beweging die niet uitgesproken wordt, daar zit eigenlijk de moeilijkheid.
En de laag dieper.
De laag dieper. De laag dieper waar niet over gepraat wordt, omdat mensen heel vaak in de feiten blijven zitten. In dit is hoe het ging, dit is wat je gezegd hebt, dit staat toch op papier, zo hebben we het toch afgesproken. Dat zijn eigenlijk, vanuit ons denken, zijn dat heel legitieme vragen. En tegelijkertijd, waar we dan aan voorbij gaan, is dat die ander misschien het wel op een andere manier gelezen heeft, of op een andere manier beleefd heeft. Of misschien vanuit zijn eigen waarden en normen op een andere manier kijkt. Dus eigenlijk zich niet zo goed kan vinden in dat wat er geschreven of gezegd is.
Ja, maar moet je dan niet de dialoog voeren op het moment dat je die dialoog voert? En als er dan afspraken uitkomen, dan heb je dat toch met elkaar besproken?
Ik denk dat daar het verschil zit in afspraken en de dialoog voeren. Als wij zorgplannen aan het schrijven zijn, dan gaan we uit van begeleidingsafspraken. Mm-hmm. En wat we dan vaak doen is in het team zeggen, kijk, zo hebben we het afgesproken, gaan we het allemaal doen. En dat er weinig ruimte is voor de ander om na te denken of de afspraak, of dat die ook wel past bij hem of haar zelf. En daar gaat het dan vaak op mis. Omdat als je niet vanuit jezelf denkt van, oh ja, maar dit is ook goed voor de cliënt, dan ben je eigenlijk helemaal niet zo bereid om het te doen. Dan doe je iets waar je zelf helemaal niet achter staat. En dan gaat het heel vaak op mis.
Jazeker. Het is van belang dat je nadenkt over hoe sta ik er zelf in? Kan ik mij achter de gemaakte afspraken stellen en ben ik in staat om die uit te voeren? Dan gaat het onder andere over je eigen waarden en normen. Zicht krijgen op je eigen mogelijkheden om bepaalde vaardigheden te kunnen uitvoeren. Maar het gaat er ook over dat je nadenkt over, wil ik mee in de richting die voor de cliënt is uitgestippeld? En kan ik onderbouwen voor mezelf dat dat ook de juiste richting is? En daarmee kom je ook terecht op de vraag, in hoeverre ken ik de cliënt eigenlijk? In hoeverre kennen wij de cliënt eigenlijk? In de voorgaande podcast hebben we gesproken over het verhaal van Ben in de omgeving. Mm-hmm. En het is natuurlijk, zou ik bijna zeggen, bijzonder moeilijk om die Ben in de omgeving altijd goed in te vullen. Het gaat er gewoon over dat je jezelf eigenlijk nauwelijks kent. Laat staan dat je altijd een goed zicht kunt hebben, een voldoende goed zicht kunt hebben op de cliënt, zeker op de cliënt die niet bij machte is om zijn eigen situatie te beschrijven in taal.
Ik ben in de omgeving, dat is een heel belangrijk middel om die cliënt te leren kennen. En eigenlijk zouden we voor onszelf dat ook moeten doen. Want hoe goed ken je jezelf? En daar gaat hij natuurlijk, of daar gaat hij heel vaak ook op mis. Als je vergeet dat je zelf ook een geschiedenis hebt. En dat je vanuit jouw geschiedenis misschien iets heel belangrijk vindt wat een ander misschien veel minder belangrijk vindt. Of op een andere manier zou doen. Of een andere betekenis aangeeft. Die zoektocht naar elkaar, naar de cliënt. Maar ook naar wie zijn wij als team met elkaar. Of wie, hoe doen we dat nu als team. Dat is een heel belangrijk gegeven. En dat is het moeilijkste van die hele grondhouding en die dialoog. Dat je ook echt waardering hebt voor, ook voor het anders zijn van de ander.
Ja, want ik werk zelf niet op de groep en ik vind dat altijd wel een zoektocht als ik daarover nadenk van je spreekt iets met elkaar af van nee, dit zou goed zijn voor de cliënt en dan doe je dat met elkaar. Maar ja, ik ben niet mijn collega en mijn collega is niet ik, dus er zal altijd een verschil in zitten. En die diversiteit is denk ik juist ook heel erg mooi.
Ja, en juist dat naast elkaar neer gaan leggen, dat is eigenlijk heel mooi. En soms moet je ook consensus bereiken. Moet je ook gewoon vanuit je professie doen wat er op een bepaald moment is afgesproken. En dat kan je als je weet dat er ook gehoord is dat jij eigenlijk denkt dat het misschien anders zou moeten. En als daar geen ruimte voor is, als jij niet mag zeggen van ja, maar ik denk dat deze afspraak niet gaat werken en het daar niet over gegaan is, dan ben je niet zo bereid. Maar als dat gezegd mag worden, dan zijn meestal de mensen vanuit hun professie ook best bereid om te zeggen van laten we dit gewoon 14 dagen doen. Laten we het een maand doen, laten we het een jaar doen en laten we daarna terugkijken. Waarom het misgaat is als je jezelf niet gehoord voelt. Waar het op misgaat bij een cliënt is als de cliënt zich niet gehoord en gezien voelt.
Ja, daar kan ik een heel eind in meegaan. Voor mij zit er toch ook nog een aspect in van naast het gehoord worden, vraagt het ook om bepaalde vaardigheden om je eigen geluid goed over de tafel te brengen. Als het erover gaat dat je een bepaalde idee over omgaan met een cliënt, als dat niet bij jou past en je wil daar ook in serieus genomen worden, dan helpt het niet als je alleen maar roept van ik zie daar helemaal niet zitten, dat hebben we al heel vaak gedaan, ga ik niet doen. Dan wordt het natuurlijk ook belangrijk om te kunnen uitleggen waarom jij denkt dat dat niet zo'n goede afspraak is en daar dan met elkaar weer over te hebben. Dat draagt wel degelijk bij, denk ik, aan het je ook gehoord voelen. En als je dan kunt overtuigd worden op een niet dwingende manier, maar op basis van inhoud door je collega's, dan wordt het denk ik ook wat makkelijker om mee te bewegen en te zeggen, oké, dan parkeer ik mijn idee even. Dan gaan we het eerst zo doen en dan zien we verder.
Mm-hmm. Moet je niet soms ook gewoon mainstream meegaan? Omdat je als collega's onderling zoveel meningen, zoveel personen, zoveel ervaring. Maar uiteindelijk kies je gewoon een route. En conformeer je je daaraan?
Ja, gewoon meegaan. Je moet het dan ook echt met overtuiging meegaan. Kritisch blijven, delen met elkaar. Om samen te kunnen bepalen, gaan we zo verder? Of moeten misschien toch pas op de plaats maken en opnieuw van gedachten wisselen.
Ja, en dat gehoord worden en jezelf dus laten klinken mag dus ook op die professionele manier. Nou, daar hebben we die dialoog podcast dus natuurlijk ook over opgenomen. Mocht je merken dat er een bezwaar is vanuit je collega, hoe kan je daar dan op reageren als je denkt, oh nee, daar gaan we weer. Hebben we alweer dezelfde discussie?
Eigenlijk noemen we dat een stokpaardje. Hè? Maar steeds weer op hun stokpaardje terugkomen. Ja. Weer steeds weer zeggen van, dat hebben we al lang geprobeerd. Maar iedereen groeit, iedereen ontwikkelt, iedereen verandert in zijn leven. Al is het maar dat je ouder wordt. Dus altijd zijn er nieuwe situaties. Een situatie van 10 jaar geleden is niet een situatie van nu. Dus wat is er nu anders dat het misschien wel zou kunnen werken? En ben je bereid om dat te proberen? Ben je bereid om dat met elkaar aan te gaan? Dan kun je met elkaar inderdaad afspreken, dit gaan we wel doen voor nu. laten we vooral ook afspraken met elkaar blijven maken. Wetende dat een ander misschien op een andere manier zou willen handelen. Maar wel bereid is om haar of zijn mening bij te stellen op het moment dat er een andere ervaring weer is. Oké, je moet soms iets doen wat misschien niet helemaal bij je past. Maar ben je bereid om ook die nieuwsgierigheid te hebben van wat gebeurt er als ik het wel doe?
Riet, heb jij dan als gedragswetenschapper ook wel voorbeelden waarin je zegt, ja, maar het is eigenlijk misschien ook wel logisch dat de afspraken niet zo nageleefd worden?
Ja, en zeg maar een min of meer extreme voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een afspraak is over wanneer cliënt in een hoge fase van spanning zit. Dan is het de bedoeling dat we hem uit die drukke situatie begeleiden naar buiten, zodat hij minder prikkels ervaart en in spanning kan zakken. Maar ik ken ook collega's, ondersteuners, die hebben meegemaakt dat ze juist in dat iemand naar buiten begeleiden, zijn vastgepakt of geslagen of iets dergelijks, en spanning ervaren als ze dus bij die bepaalde fase iemand naar buiten moeten begeleiden. En het om die reden niet doen, maar zich onvoldoende veilig voelen om dat te communiceren met hun collega's.
Ja, dat is wel een hele complexe situatie. Hoe kan je hen dan hierin adviseren?
Wat er dan gebeurt is dat er bijvoorbeeld in een teamvergadering wordt teruggegaan naar zo'n situatie. En dat je met elkaar probeert te bespreken wat maakt dat niet en ieder zich aan die afspraak kan houden. En dat haakt een beetje aan bij wat Loes inmiddels verteld heeft over teamcoaching.
Ik heb een team gehad waar inderdaad een van de cliënten ook extreem agressief gedrag kon vertonen. En een van die medewerkers die zei letterlijk, weet je, ik durf het aan te gaan als ik weet dat jij achter me staat. Dat zei ze tijdens een teamcoaching. En dat vond ik zo mooi hoe ze dat ook kon laten zien. Dat daarmee voor iedereen het eigenlijk beter wordt. Zowel voor de cliënt, want als jij zelf je veiliger voelt, omdat je weet dat je collega achter je staat, dan kan je die cliënt ook beter begeleiden. En die zoektocht met elkaar van hoe sta jij achter mij? Je hoeft niet letterlijk iets te doen, maar ik weet dat je er bent als er iets gebeurt.
Ook jezelf kennen en weten waar je tegenaan loopt.
Daar moet je jezelf heel goed voor kennen. En dat is precies onze professie ook. Wij zijn zelf eigenlijk het instrument om met die cliënt te werken. Dus moet je jezelf heel goed kennen. En die zoekt toch steeds naar wie jij zelf bent en waar jij het spannend gaat vinden, of waar jij last van hebt, of wanneer jij je gefrustreerd voelt. Die zoektocht, die moet je eigenlijk altijd blijven doen, je hele leven lang.
En hoe ga je er dan mee om als je jezelf hebt gereflecteerd? Je weet waar het vandaan komt. Je bespreekt dat met je collega's en je staat weer tegenover de cliënt. Maar wat nou als die herhaaldelijk hetzelfde gedrag vertoont? En je ziet er gewoon geen verbetering in.
Over het algemeen is het zo dat als we met elkaar het aandurven om dat gesprek te blijven voeren, en met iedereen die er dan mogelijk bij betrokken is, en met de verschillende perspectieven, dat kan zijn dat we de arts, de psychiater, de gedragswetenschapper, iedereen die eigenlijk een rol zou kunnen spelen, en met al die verschillende perspectieven naar die cliënt kunnen kijken, het erover hebben helpt ook al om het eerder aan te durven gaan. En tegelijkertijd weet ik hoe ongelooflijk moeilijk dit werk ook is als je naast een agressieve cliënt staat.
In dat verband denk ik ook aan een dergelijke situatie waarbij naar voren kwam dat het aantal escalaties zodanig toenam dat eigenlijk niemand meer goed met die cliënt durfde te werken.
Nee.
En dan is het dus ook van belang dat niet alleen ondersteuners onderling uitwisselen, met elkaar in dialoog zijn, maar dat ook een gedragswetenschapper aan tafel schuift en een manager aan tafel schuift om met elkaar te bespreken wat heeft wie nodig om verder te kunnen komen. En dat vraagt ook iets van een gedragswetenschapper. Die moet ook in dialoog tegelijk kijken naar zichzelf. Welke verwachtingen heeft hij ten aanzien van een team ondersteuners of ten aanzien van de ontwikkeling van een cliënt. Daar moet je met elkaar over in gesprek. Hetzelfde geldt voor de manager. Die moet ook in dialoog met het team over wat verwacht ik eigenlijk van jullie. Hoe zit dat eigenlijk precies met die bezetting, met de opleidingsachtergrond, et cetera, et cetera. Dat zijn belangrijke elementen om verder te komen. Het gaat dus echt, en dan kom ik weer terug bij eerdere podcasts over grondhouding en dialoog. Grondhouding en dialoog geldt voor alle betrokkenen. We focussen soms heel erg op de interactie ondersteunen cliënt. Maar ik vind het wel belangrijk om te blijven benadrukken dat het veel breder ligt.
Dat iedereen binnen de organisatie in die dialoog moet blijven om met elkaar te zoeken naar het beste voor de zorg die we leveren voor de cliënt. En dat kan zijn dat vastgoed meedenkt in hoe krijgen we de locatie op een goede manier ingericht voor deze ene cliënt die iets specifieks vraagt. Of dat kan zijn dat de gedragswetenschapper meedenkt in wat zijn nu de allerbeste mogelijkheden voor deze cliënt met de beperking die er gewoon ook is. Het kan ook zijn dat de manager meedenkt in, sta ik wel voldoende naast mijn medewerker als het gaat over heel ingewikkelde problematiek in gezinnen en ouders die iets heel anders willen dan wat de medewerker vanuit zijn professie denkt dat goed is.
Ja, de verwachtingen.
Ja, de verwachtingen. En dan verwacht je als medewerker ook dat je je veilig voelt binnen de organisatie en dat er een manager, een gedragswetenschapper of een teamcoach of wie dan ook, een collega, gewoon naast je staat, zodat je dat met elkaar aan kunt gaan. En ik ben er echt van overtuigd dat mensen steeds de dingen doen vanuit het allerbeste voor de cliënt, wat zij op dat moment denken dat het allerbeste is.
Ja, dus aan de intenties ligt het niet?
Nee, absoluut niet. Nee, de intenties zijn altijd goed. Soms kan je wel terugkijken en denken, met de wijsheid van nu zou ik het anders doen. Mm-hmm. Maar daar hebben we dan van geleerd. En dat is dan mooi, dat weer als een ervaring mee kan naar een volgende situatie.
We hebben al veel gehoord dan over jezelf reflecteren, de veilige cultuur die zo belangrijk is, je echt gehoord voelen. Ja, dat doet me denken ook aan die cirkel van beïnvloeding.
De cirkel van beïnvloeding, en die geeft aan waar je zelf invloed uit kan oefenen op iets wat veranderbaar is. Of soms heb je gewoon helemaal geen invloed op dingen die je zou willen veranderen. Want soms is regelgeving is een beperking voor dat wat je zou willen. Of het financiële gedeelte is een beperking voor dat wat je zou willen. En dan is de kunst om toch weer terug te gaan naar, maar wat is dan wel de mogelijkheid binnen de kaders die er zijn?
Er zijn veel dingen die wel binnen je invloedingssfeer zitten. Als je in een team zit met directe collega's, met je manager en je hebt goed overlegd, dan zijn er ontzettend veel dingen waar je wel invloed op kan uitoefenen. Toch kan je ook niet aan alles tegelijkertijd werken.
Je hoeft ook niet aan alles tegelijk te werken. De dingen die het makkelijkst veranderbaar zijn en die het meeste opleveren, daar zou je eigenlijk als eerste met je team mee aan de slag kunnen gaan. We willen vaak zoveel. We hebben heel veel hoge eisen soms aan onszelf. Maar maak eens kleine stappen met iets wat makkelijk te veranderen is.
Ja, Lucie zegt, we willen soms zoveel. Het doet me denken aan een heel mooi voorbeeld. Het gaat over vakantie voor cliënten invullen. En dan willen we eigenlijk het liefst zo normaal mogelijk. En dan komen alle plaatjes voorbij van zonnige stranden en palmbomen. Of een reis naar Rome of ik weet niet wat. Maar eigenlijk weten we dan al van, nee, dat is echt niet haalbaar in de huidige situatie. En dan denk ik aan de woning waar mensen bedacht hebben dat je toch kan reizen met cliënten. En dat hadden ze zo georganiseerd. Voor elke dag stond een ander land centraal. En op maandag was het bijvoorbeeld Frankrijk. Dan hing de Franse vlag buiten. Dan was er stokbrood. Dan werd er met een accordeon muziek gemaakt enzovoort. En op dinsdag was het Engeland, dan hadden we Engelse drop. Dat kan ook. En dan ben je bezig om een antwoord te vinden op de vraag van, in dit geval, cliënten van een matig verstandelijk beperkt niveau, matig licht verstandelijk beperkt niveau, die vakantie wilden vieren, ook naar het buitenland wilden. Daar was deze oplossing voor gevonden. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld van in dialoog zijn en vanuit die dialoog handelen.
We hebben het nu veel over dialoog met de cliënt of met collega's onderling. Hoe doe je dat dan met verwanten? Ik heb zo'n voorbeeld van een collega die een bepaald advies uitbrengt. Maar verwanten hebben zelf ook gegoogeld en die zijn het niet met zo'n advies eens. Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik ben geneigd om te zeggen niet anders. Niet anders. We gaan elkaar uitnodigen, we gaan om de tafel zitten en we gaan in gesprek. vertel eens. Wat is jouw standpunt? Waarom heb je dit idee? Waarom is dit voor jou zo belangrijk? Kan je ook begrijpen de andere kant van het verhaal? Hoe komen we tot een compromis misschien? Hoe komen we samen verder?
Ja.
De eerlijkheid gebied om te zeggen dat ik ook een situatie heb meegemaakt met een cliënt met zeer ernstig zelfverwondend en naar anderen gericht agressief gedrag. Er is heel veel in geïnvesteerd en heel veel gesprekken geweest met diverse hulptroepen, om het zo even te zeggen. Uiteindelijk is het niet gelukt en hebben ouders besloten om een cliënt in een andere instelling te plaatsen.
Ja.
Helaas.
Ja. Ja, dat is pijnlijk.
Ja, dat was heel pijnlijk.
Ja, omdat je zo die verwachting en die hoop met elkaar had om toch verbetering in de situatie te brengen. Ja. Ja, want Loes, jij doet ook veel moreel beraad. Hè? Dat is dan situatie bespreken rondom een cliënt.
Ja, moreel beraad wordt eigenlijk altijd ingezet als er een ethische vraag speelt. En nu zijn er ook hele kleine dagelijkse ethische vragen. Maar moreel beraad is echt bedoeld om alle perspectieven van alle betrokkenen die om de cliënt heen staan met elkaar naast elkaar te leggen. En vaak gaat het dan over heel ingewikkeld gedrag van een cliënt of kinderen die niet in een veilige situatie thuis zitten. Dus het gaat echt wel over ingewikkelde situaties. Mm-hmm. Omdat dat iets doet met de medewerker zelf. Ga er maar aan staan als jij het advies geeft of als jij een melding doet waardoor een kind uit huis geplaatst wordt. Dat brengt mensen in gewetensbezwaar, want is dit nu echt het goede wat ik gedaan heb? Die vraag die ga je dan stellen. En als je daar een moreel beraad over houdt en de gedragswetenschapper en de manager, eventueel andere betrokkenen, een voogd, een externe partners, sluiten allemaal aan en we kunnen allemaal vanuit eigen perspectief de situatie in kaart brengen, dan is er aandacht voor wat dat met jezelf gedaan heeft en welke waarden en normen jou zelf hebben bewogen om misschien een keus te maken.
Wordt er toegewerkt naar een uitkomst van een moreel beraad?
Nee, een moreel beraad is er vooral op gericht om het dilemma te onderzoeken en om met elkaar de verschillende perspectieven te belichten en te gaan snappen vanuit welke waarden iemand wel of niet op een bepaalde manier gehandeld heeft.
Kan je spreken na een moreel beraad dat een situatie is opgelost of dat er weer consensus is?
Nee, daar is een moreel beraad is eigenlijk juist een voorbeeld van heel erg de dialoog aangaan en elkaar horen en elkaar begrijpen. En begrijpen wat er bij de anderen leeft, wel wat de drijfveer is van de ander om iets te doen of juist niet te doen.
Ja, dus je leert echt door de bril van een ander te kijken.
Dat is wat je in een moreel beraad doet. De bril van iedereen wordt zichtbaar en mag er ook zijn. En er moet heel veel ruimte zijn om dat ook met elkaar te onderzoeken. Zonder het oordeel van de anderen erop.
Een grondhouding, dialoog. Reflecteren op jezelf. Reflecteren op kijken naar wie de ander is. De ene bril, de andere bril. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En soms komen we er gewoon helemaal niet uit. Of komen we niet zo heel veel verder dan de een vindt dit en de ander vindt dat. Kan allemaal. Mm-hmm. Je kan op basis van dit soort uitspraken constateren van, nou, dan hang maar in de wilgen die grondhouding en die dialoog. Het onbegonnen werken heel vaak. Ik denk dan meteen aan het museum in het kasteel op de Latmar. En dan zie ik daar dwangbuizen en fixatiestoelen en hele rijen met één soort ondergoed die elke keer door de wasstraat ging. En je ziet maar welke onderbroek je weer de volgende dag weer krijgt. Het gaat erom dat we gewoon nieuwsgierig blijven naar wie ben ik, wie ben jij, wie is die ander en hoe gaan we elkaar verstaan.
Hoe ga je elkaar vinden?
Ja,
ja, ja. Want dat moet toch die waarde zijn die je wilt toevoegen aan elkaar. Dat je er echt bent voor de cliënt op zo'n manier dat bij hem of bij haar past.
Ja, en als ik terugkijk naar die geschiedenis, dan kunnen we alleen maar blij zijn dat we deze begrippen tot onze beschikking hebben. Grondhouding, dialoog, bril opzetten, cirkel van beïnvloeding enzovoort. Ja. Het zijn tools die ons bewust maken en die ons verder kunnen brengen met alle vallen en opstaan. En dat zal ook altijd zo blijven.
Ja. En die nieuwsgierigheid, hè, die open blik, samen met elkaar verder werken. Loes, je hebt heel veel ervaring met heel veel verschillende teams. Als je zo'n proces met elkaar ingaat, komt het dan ook vaak goed?
Eigenlijk komt het altijd goed. Nou, bijna altijd goed. Het is soms echt zoeken met elkaar. Soms duurt het even voordat je elkaar gevonden hebt. En dat is ook de reden waarom zo zijn teamcoaches heeft om in te zetten op het moment dat het echt moeilijk is. Maar als we bereid zijn om naar elkaar te luisteren en dat nou soms met een gespreksleider doen, te zoeken en nieuwsgierig te blijven. En soms eerst naar elkaar, hè, dus onder het team nieuwsgierig te zijn met wie zijn wij eigenlijk, wat doen wij als team, waar staan wij voor. Dan zijn we echt bezig met uiteindelijk betere zorg voor de cliënt. Want als je jezelf beter kent en je team beter kent, dan komt dat echt ten goede aan de cliënt.
Riet en Loes, dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Serie van 3 over de grondhouding, de dialoog en deze laatste aflevering toch nog wel even wat meer ingezoomd op als het nou ingewikkeld wordt. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij de podcast Verrassende Vakkennis.